Hey, wat leuk dat je luistert naar Met Grenzeloze Ambitie. Even een quick note. Van deze aflevering kun je ook de video bekijken. Die vind je op het YouTube-kanaal Young Media Studios. Maar als je liever luistert, dan ben je hier aan het goede adres. Veel plezier!
Nou, van harte welkom bij de podcast Met Grenzeloze Ambitie. Een podcast waar we in gesprek gaan met hele succesvolle ondernemers. Maar wat betekent het om ambitieus te zijn? Hoe kun je je doelen bereiken? Welke obstakels zijn daarbij overwonnen? Ja, en welke lessen zijn er geleerd? Dus een open gesprek over grenzeloze ambitie. En vandaag in de podcast Gervaise Couberg. Van harte welkom.
Dankjewel.
Erg leuk om jou hier te hebben. Prachtig uitzicht.
Zeker. Zeker. Hoewel de ramen mogen een... glazen wassersbeurt hebben.
Om nog mooier zicht te hebben.
Om nog mooier zicht te hebben op de zee.
Als je nou zegt de zee versus de Drentse bossen. Wat heeft aan jouw voorkeur?
Het heeft allebei zijn schoonheid. Maar ik heb voor nu gekozen voor de Drentse bossen. Maar je kunt het een doen en het ander niet laten. Hè?
Daar ben jij veel hè, in de Drentse bossen.
Ja, zeker.
En wat betekent die plek voor jou?
Gronden, aarde. Oer, een buurtvrij plek voor mij en voor de anderen die daar zijn, ja. Die er kunnen zijn, die er mogen zijn.
Dus daar ben je veel en graag.
Ja, eigenlijk bijna als ik in Nederland ben, de helft van de tijd, minimaal.
Nou, we gaan het daar straks uitgebreid over hebben, over die plek. Misschien om te beginnen, toen ik mij voorbereidde op ons gesprek, toen zag ik natuurlijk, nou, ik heb een aantal dingen van jou gelezen, maar ook de Blue Room, hè, dat is misschien wel even jouw... laatste grote mooie initiatieven waar we het ook over gaan hebben vandaag. Maar er waren eigenlijk twee dingen die mij triggerden en waar ik misschien wel mee wil starten. De eerste ding was A Silent One by Nature. Las ik daar op jouw site. Dacht ik, hey, dat is interessant. Wat betekent dat?
Ja, nou ja, dat eigenlijk ik iemand ben die liever observeert en luistert dan praat. Hoe paradoxaal ook dat ik nu in een interview zit. Maar ik ben liever degene die zorgt dat een ander in de spotlight staat dan dat ik dat zelf doe. Maar ja, soms ontkom je er niet aan, hè?
Is dat ook, zeg maar, als je het hebt over de kleurentest of de MBTI,
is dat
introvert ook?
Nee, dat vind ik niet. Want ik kan ook heel extrovert zijn, juist heel erg. Maar ik ga niet tilten vullen met holle woorden. Nee. Ik zeg liever niks dan dat ik onzin klets.
Maar introvert kan ook zijn, je laat op door bijvoorbeeld een innerlijk proces. Hè? Dus je zegt, ik laat extroverte mensen laden meer op door heel veel interactie met mensen. En introvert, en het hoeft niet 100%, je kan ook 60-40 zijn. Maar introvert kan ook betekenen, ik laat op door te lezen, door in de natuur te zijn.
Ja. Nou, als je het zo omschrijft, dan... dan ben ik iemand die de zon nodig heeft en inderdaad de natuur. Ja, en de stilte. Ik hoef in die zin geen mensen omheen.
Nee. Een ander vond ik ook mooi om te zien. Angel investor.
Ja. Nou, dat is een bekende term, toch?
Ja, maar ik ben toch wel benieuwd hoe jij dat ziet. Wat...
Ja, dat je hier en daar een project oppakt en omarmt in een heel vroeg stadium. En dat het niet echt geld gedreven is. Maar dat er andere motivaties zijn om ergens in te stappen. Ja.
En doe je dat vaak?
Af en toe. Niet te vaak. Hè?
Nee.
Want dan heb je niks meer om te investeren.
Maar zo af en toe zie jij iets voorbij komen.
Ja, zeker. Heel veel. Ja.
En wat triggert jou dan om te zeggen, nou, hier stap ik in. Ondanks misschien dat het onzeker is of dit echt gaat vliegen.
Nou, ik ben het is veel leuker om vooruit te kijken, vind ik altijd. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig. Een van de dingen waar ik mij ernstig zorgen maak in de Europese Nederlandse samenleving is de mentale gezondheid. En zeker ook bij kinderen. En ik denk dat er een aantal kleine, relatief eenvoudige dingen zijn die je daaraan zou kunnen doen. En ik zou het mooi vinden als ik dat op mijn manier kan supporten. Nou, dat is een voorbeeld.
En betekent dat jij je de ogen voor open houdt op dit thema? Is een thema wat je aan het hart gaat?
Ja.
En als er dan kansen voorbij komen rondom het thema, dan stap jij misschien daarop
ja,
in.
Ja, of ik creëer ze zelf. Dat okay. Eigenlijk vind ik dat nog prettiger.
Nou ja.
Als je een idee hebt van hoe je iets zou kunnen oplossen, dat je dat dan zelf oppakt en daarmee aan de slag gaat. Ja.
Is dat een rode draad in je leven? Dingen oppakken? Die je wil, waar je in gelooft?
Ja. Niet veel praten, de silent one, en wel veel doen.
Ja, ja.
Ook Rotterdams, hè?
Ja, dat wou ik ook nog zeggen. We zitten hier natuurlijk in Den Haag, maar Rotterdam ja. Is eigenlijk een stad waar jij...
Ja, moet je maar poetsen.
Toch wel een
ja.
Beetje ligt, hè?
Nou ja, ik ben er groot geworden.
Ja.
Waar je hart ligt is weer wat anders, maar ik ben er opgegroeid.
Je bent er opgegroeid.
Dus ik heb dat gedachtegoed, die mentaliteit meegekregen, ja.
Kun je iets vertellen waar je vandaan komt? Wat voor gezin ben je opgegroeid?
Ja, zeker. Het is een gezin waar ik de oudste ben. En hoe zeg je dat nou? Zoals dat zo heet, ik ben een moedje. Mijn ouders gingen trouwen, omdat het was misschien toch al gebeurd, maar omdat ik in de buik van mijn moeder zat. En dus ik heb hele jonge ouders, relatief.
Ja, leven ze allebei nog?
Ja, ze leven allebei nog, worden bijna 80.
Ja.
En toen is er een aantal jaar later is er nog een zusje bijgekomen. En toen zijn we in Rotterdam opgegroeid. Toen ben ik gaan studeren in Leiden. En toen ben ik weer teruggegaan naar Rotterdam. Een tijdje in een kubuswoning gewoond.
Ja, in die markante woningen.
Ja, daar moest ik aan denken. Vandaar die ramen, toen ik die ramen hier zag. Die waren natuurlijk ook onhandig schuin. En mensen vroegen altijd dan van, hoe was je nou die ramen? Dan zei ik, ja, dat gaat op een natuurlijke manier. Als het regent, komt dat vanzelf.
Ja.
Maar goed, Rotterdam. En toen heeft de liefde mij naar Amsterdam gebracht uiteindelijk.
Ah, kijk.
Ja.
En Rotterdam opgegroeid, in Leiden gestudeerd. Zat er in jouw jeugd al iets in van ondernemerschap, van dingen creëren? Of is dat laat gekomen? Hoe omschrijf jij je als, zeg maar, nou ja, meisje tot 12 jaar? Wat,
ja, nou ja, ja en nee. Ik kom uit een ondernemersgezin.
Ja?
Dat wil zeggen, mijn vader had een bedrijf in de haven. Zoals hij zelf altijd zei, hij was havenarbeider.
Ja.
Baron, hoe je het ook noemen wil. En, maar dat wil niet zeggen in die tijd dat het vanzelfsprekend was. Ja, dat kun je je nu niet meer voorstellen. Maar dat ik zou gaan werken. Of dat ik voorbereid werd. Nog belangrijker eigenlijk. Dat ik werd voorbereid op een werkend leven.
Dat verwachtte je ouders dus, ook helemaal niet van
nee,
jou.
Eigenlijk helemaal niet.
Nee.
En ik denk dat dat voor mij een prikkel of een motivatie is geweest. Om het heel erg goed te doen. En om dat wel te willen. Ik wilde zelfstandig zijn. Onafhankelijk zijn. Mooie dingen doen.
Dat zat er al jong in? Dat je dat
ja,
wilde?
Ja, volgens in mijn beleving wel, dat weet je natuurlijk niet, hè? Want je verhaal in je hoofd kan wel eens veranderen in de loop der tijd. Maar in mijn beleving heb ik altijd wel mijn eigenheid gehad. Dat ik de dingen op mijn manier wilde doen. Met alle voor- en nadelen die dat heeft.
Ja. En jij koos voor een studie in Leiden.
Ja.
Een history, een art history.
Ja.
Wat was de reden waarom je daarvoor koos?
Nou, ik wist dat ik naar Leiden wilde. Dat vind ik ook heel grappig. Ik zie dat bij mijn eigen kinderen ook. Die hebben eigenlijk nog duidelijker naar welke stad ze willen dan wat ze willen doen. En in mijn geval wilde ik naar Leiden omdat ik heel veel las. Soms 6 boeken tegelijkertijd. Lagen dan naast mijn bed. Wij wonen recht tegenover de Biep. Dus het was heel makkelijk om aan boeken te komen. En ik verslond al die boeken die over het studentenleven gingen. En ik dacht, dat wil ik. Daar wil ik naartoe. Dat was heel duidelijk. En ik wilde ook naar Leiden. Dat had ik ook uitgezocht door al die boeken. Want ja, googelen en zo, dat had je toen niet. Je moest het echt van boekenkennis of mondelinge overlevering hebben. En toen weet ik ook nog dat ik last minute heb ik echt in de minimutten gedaan. Het was geschiedenis, kunstgeschiedenis of Nederlands. Ik dacht, ik ga iets doen wat ik leuk vind. Want dan is de kans dat ik daarmee een baan krijg die ik leuk vind ook groot. En daarom niet gekozen voor rechten.
Niet berekenend. Dacht,
ja, rechten, helemaal niet leuk. Dus waarom zou daar dan een baan uitkomen die ik leuk vind? En toen heb ik in die minuten gedaan met kunstgeschiedenis, geschiedenis in Nederland. En toen werd het geschiedenis. En het is prima. Ik heb ook de stellige overtuiging. Het maakt niet zoveel uit wat je doet. als je het maar met volle overtuiging doet en er vol voor gaat. En dan wordt eigenlijk bijna alles wel leuk.
En waarom was het lijden? Want je zei, ik heb daarover gelezen en dat trok me.
Ja, dat die, in die boeken die ik las, dat studentenleven en de omschrijving daarvan. Ik dacht, nou, wauw, dat wil ik meemaken. En
is dat geworden wat je ervan verwacht had? Die jaren
ja,
lijden?
Ja, het is altijd weer anders. Maar ja, zeker. Nee, daar heb ik geen spijt van. Ik vind het erg leuk. Ik zit nou ook, ik ga er binnenkort uit, maar in het Leids Universiteitsfonds.
Ja.
Om de universiteit te helpen. Ik vind dat heel belangrijk, dat soort broedplaatsen van kennis.
Ja.
Die moeten we koesteren als samenleving, denk ik.
Zo.
Dus ja.
Na jouw studie zei je, was het niet een gegeven dat ik zou gaan werken? Dat ik zo'n carrière zou gaan maken?
Nee.
Groeide dat idee van jouw periode na de studie, groeide dat in jouw studietijd? Of stapte jij op de eerste trein die na jouw studie voorbij kwam? Ja. En dat ga ik maar gewoon doen, want die kans krijg ik nu helemaal.
Ja, ik had echt totaal geen idee over het werkende leven. Ik had één keer een dag in een pizzatent gewerkt. Dat was geen succes. Want ik gooide meteen die mensen, die hadden twee drankjes. Van die hoge drankjes met een rietje erin. En dat gooide ik onmiddellijk over die mensen heen. Ik dacht van, nou ja, dat is niet voor mij weggelegd. Niet in die vorm de horeca. Kan je zien, want ik zit er nou weer in de horeca ook. Maar dat was hem niet. Maar ik dacht, ja, geen idee. En toen zag ik een sollicitatie bij Veilinghuis Christies. Ik dacht, nou, dat lijkt me wel leuk, want ik hou van kunst, van geschiedenis. En nou, toen werd ik eigenlijk meteen aangenomen.
Was je eerste baan?
Het was mijn eerste baan, ja.
Had je daar nog met je vader en moeder over? Van, zal ik dat doen? Of wat zouden mijn volgende stappen zijn? Of heb je dat puur zelf uitgekozen?
In mijn herinnering helemaal 100% puur zelf. Ja.
En hoe lang heb je die eerste baan gehad bij Christus?
Nou, niet zo lang. Als je nou hebt over leermomenten, waren dat er wel een paar. Want dat is een omgeving, ja, fantastisch feest natuurlijk. Want je loopt daar tussen de vogels. In mijn tijd hadden we een aantal Van Gogh staan die geveld werden. Dat was een feest voor mij om al die spullen te zien en te mogen aanraken in de kelders. Maar het was een bepaalde structuur en een bepaalde manier van met elkaar omgaan. Waar ik iets te open, iets te direct voor was.
Jij was daar iets te open en direct voor?
Ja, absoluut.
Okay.
Want er waren bepaalde kledingvoorschriften en er waren bepaalde regeltjes. En daar was ik nog niet klaar voor.
Maar het was iets te veel in het gelid? Of
iets te veel in het gareel. Ja. En ik hou juist, ik bloei op als ik de vrijheid heb. Als ik mijn keuzes mag maken en dan ga ik er vol voor. En hier moest ik gewoon doen, uitrollen wat mij gevraagd werd. Daar kan ik wel.
Maar het jasje zat wat te krap eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
Het is niet zo interessant.
Nee, dus jij voelde aan, ik moet door eigenlijk.
Ja.
En hoe ben je toen verder gegaan?
Ja, had ik nog steeds geen idee. En toen ben ik, toen ben ik bij een communicatiebureau terechtgekomen. In Amsterdam. En dat ging fantastisch overigens. En daarna ben ik vanwege die liefde in Rotterdam terechtgekomen. En daar heb ik heel lang en met heel veel plezier bij de VVV Rotterdam gezeten.
Ja.
En dat was een groot succes. Dat vond ik ontzettend leuk. En onder andere omdat er zoveel winst te behalen valt in het managen van verwachtingen. Want je had daar, het is de toeristische PR, kan je je iets bij voorstellen. Rotterdam en Rotterdam in die tijd, lang geleden.
Ja.
Dat was echt voor een toeristisch journalist een strafklasje. Dat was
die
vieze oude havenstad. En dan kreeg je die vieze oude havenstad toegewezen. Terwijl je ook ergens in Bangkok had kunnen zitten. Of weet ik veel wat voor een exotisch eiland. Dus al die journalisten die ik moest ontvangen, die kwamen met echt zo'n gezicht aan. En dachten, wat een rottaak heb ik daar. En dan was het aan mij om er iets fantastisch van te maken. En toen heb ik geleerd dat wederom, het is niet alleen wat je doet, maar het is zo ongelooflijk belangrijk hoe je iets doet. En als ik dan zorgde dat die mensen een hele fijne tijd hadden en dat ik ze de aandacht gaf, dat ik ze serieus nam, dat ik echt mijn best deed, wat ik altijd al deed. Maar ik werd me er daarvan bewust hoe belangrijk dat is en hoe een verschil je uit kan maken voor jezelf, maar ook voor de ander.
En dat was iets wat jij van nature eigenlijk...
Ja, ik denk dat ik dat,
kon,
ja, ik denk dat, ik dat van nature wel heb. Met een enorme pleaser. Dat zit erin. Maar goed, de vorm waarin dat dan eruit komt... is natuurlijk weer iets anders.
Een pleaser? Wat bedoel je daarmee? Bedoel je dat je de ander, dat je georiënteerd bent op de ander?
Ja. Ik vind dat erg bewust. Dan wel onbewust ben ik daar enorm mee bezig. Ja. Niet uit onzekerheid. Maar gewoon omdat ik het echt leuk vind... om het een ander naar zijn zin te maken.
Ja.
Ik doe nou ook dit interview. Ik hoop dat jij een mooi interview hebt met mij.
Ja. Dat gaat hartstikke goed. Maar leuk om te horen. Dus die pleaser, daar zit iets in. Dat je, ik verplaats me in de ander.
Ja.
Ik probeer het de ander naar de zin te maken. Maar kan dat ook betekenen dat je jezelf daar ook een klein beetje bij verliest? Of is
Ja, natuurlijk. Dat is de keerzijde. Hè? Als je super empathisch bent... dan kan het dat je jezelf gaat verliezen. Dat je niet meer nadenkt over wat wil ik nou zelf. Of, natuurlijk, dat kan.
Ja.
Uiteraard gebeurt dat ook wel eens af en toe.
En dat is iets waar je bewust van bent geworden in de loop der jaren.
Inmiddels ben ik 20 plus. En weet ik vrij aardig hoe ik in elkaar zit.
Hoe je daar, de communicatiebureau, PVV, is daar de kiem gelegd voor jou? Nou ja, ik mag wel zeggen, zeer indrukwekkend. Een lijst waar we zo doorheen gaan lopen van... Nou ja, bureaus, bedrijven die je hebt opgestart... waar in ieder geval toch ook een rode draad rondom communicatie lijkt te liggen.
Ja, nou ja, waar je net mee begon, zei je van de stille. En ik denk dat het ook geen toeval is dat ik als mijn tool communicatie heb gekozen. Juist omdat ik een stille ben, moet ik mezelf daarin dwingen, forceren... het op een professionele manier doen. En dat maakt het heel erg interessant voor mij.
En was het dan zo dat je in die VVV-tijd... dat daar iets begon te borrelen van... ik ga richting iets voor mezelf? Hoe heb je die stap gezet?
Want, nee, dat was weer de liefde. Op een gegeven moment verhuisden wij van die kubus naar Amsterdam. En toen merkte ik wel dat reizen tussen twee steden... dat iets... iets te heftig was. Dat vond ik zonde van mijn tijd.
Ja.
Hoor nu, want ik reis nu heel veel. Maar goed, in die tijd, ik vond dat echt zonde. En toen besloot ik van, ja, ik ga nou toch iets anders doen. Ik ga in Amsterdam op zoek. Ja.
Dus de VVV, die periode kwam aan zijn eind simpelweg omdat je in Amsterdam ging wonen?
Correct.
Maar wat betekende dat concreet voor jou? Dat je voor jezelf begon?
Ja, ik kon het me toen... hoe ben ik echt het ondernemerschap ingedoken? Ik kon het me permitteren. Ik weet ook niet, ik weet gewoon oprecht niet... of het was gebeurd als de situatie zich niet had voorgedaan zoals die was. Mijn toenmalige geliefde, die verdiende heel goed. Waardoor we al snel het rekensommetje hadden gemaakt... van nou ja, je begint voor jezelf, stel nou dat je nul... in die tijd guldens zou verdienen... kunnen we dan nog steeds met elkaar goed leven. Dat kon. En toen hebben we gezegd van nou oké, dan gaan we het de stap wagen. We gaan het proberen. En toen ben ik voor mezelf begonnen.
Nou, in de communicatie?
Ja, in de communicatie. En nou, het grappige was dus dat ik al heel snel heel goed ging... en veel meer ging verdienen. En nou ja... Toen de rest is history.
Toen kon hij rustig aan.
Ja, inderdaad.
Nee, maar oké, dus werd daar in die periode dat jij voor jezelf begon... dat hartstikke goed ging, werd daar het ondernemerschap geprikkeld? Want van alleen ging je toen iets opbouwen of hoe ging dat?
Ja, op een bepaalde manier ben ik daar nooit bewust mee bezig geweest. Van ik ben ondernemer of ik ben niet ondernemer. Ik heb een doel. En hoe ga ik dat zo goed mogelijk uitvoeren? Dat is waar voor mij de kick zit. Dat is wat ik leuk vind. En dan gelukkig is het zo dat als je slimme doelen stelt... en slimme keuzes maakt, dat ook nog eens een keer profitable is. Maar dat is nooit bij de dingen die ik doe mijn doel. Mijn doel is gewoon mooie dingen neerzetten. Dus langzaam groeide ik daarin. Nou, ik begon met familieleden erbij vragen. Want het was allemaal nog aan huis.
Ja.
En op een gegeven moment groeiden we daar echt uit. Dat kon niet meer. En toen nou ja, heb ik aan de grachten een kleine locatie gehuurd. En toen kreeg ik langzaam allemaal medewerkers erbij. En dan gingen we dus van familieleden naar echte medewerkers.
Een heel serieus bedrijf werd het, met een naambord op de gevel. En...
Ja. Zo ben ik er echt in gerold en spelenderwijs
in. Daar groeide je natuurlijk in mee. Want je kreeg ook andere rollen natuurlijk. Ik bedoel, het was ook zo dat je verantwoordelijkheid had voor mensen. Mensen aannemen. Er moest geld op opdracht op de plank komen.
Ik ben daar niet zo bang voor. Als je een goed plan hebt en je doet van tevoren een calculatie, dan weet je wat het ongeveer moet zijn. Nou, dat ga je wel of niet behalen. En dan ga je het al dan niet je plan bijstellen.
Dat ging eigenlijk, als je daarop terugkijkt, eerste stappen op het ondernemerschap gingen natuurlijk en goed eigenlijk.
Kijk, het gaat allemaal niet vanzelf. Maar dat verwacht ik niet, zowel privé als zakelijk niet. Als je een mooi leven wilt, dan moet je toch je best doen.
Ja.
En dus ik heb heel veel uren gemaakt, bijvoorbeeld. Maar ik vind dat niet erg, want als je ziet dat ergens toe leidt, dan is dat leuk. En vind ik dat leuker dan televisie kijken.
Als ik mag kiezen, dan
ben ik liever aan het werken dan aan televisie kijken.
Je hebt hard gewerkt en jouw communicatiebureau groeit en bloeit. Maar ik zie dat in die jaren je ook nog andere initiatieven start. Hè? Een Spice PR, Ver Tof. In 1997, ik heb het even snel uitgerekend. Volgens mij was je toen 31 jaar toen jij je eigen bedrijf begon. Klopt dat ongeveer?
Zou kunnen, ik heb geen idee. Ik ben niet goed in getallen.
Maar in de jaren daarna, vijf, zes jaar later, start je Spice PR.
Ja.
Dan 9 jaar later nog Ver Tof, onder andere. Had je de smaak te pakken? Kun je mij eens meenemen hoe je dat doet? Dat je ook weer nieuwe initiatieven start naast een goedlopend eigen communicatiebureau.
Ja, het overkomt me eigenlijk altijd. En dat klinkt een beetje passief, dat valt wel mee hoor.
Ja.
Maar ik word heel vaak benaderd door mensen met fantastische ideeën of minder fantastische ideeën. En soms dan zit er iets tussen en dat vind ik zo leuk. Nou ja, waar we het net over hadden. Of zo belangrijk, zo relevant. En dan laat ik hem toch weer niet liggen. En dan pak ik het op en dan gaan we daarmee aan de slag. En eigenlijk is dat zo ook... dat is niet waar. Spice PR trouwens niet, volgens mij. Spice PR ben ik zelf begonnen. Maar dat heeft een andere reden. Ik deed heel lang de PR voor Louis Vuitton. Dat heb ik naar Nederland gehaald. En ik had daar eigenlijk een soort gentleman's agreement, zoals dat heet. Raar eigenlijk, hè? Maar goed, dat terzijde.
Ja.
Dat ik geen andere luxe merken zou doen.
Nee.
En op een gegeven moment, maar ik werd door de een naar de ander gevraagd om ook hen te vertegenwoordigen. En op een gegeven moment, ik ben toch Rotterdams.
Dit is zo
irritant. Het is allemaal zo leuk en zo mooi. En ik wil het zo graag doen. En ik maar netjes nee verkopen. Terwijl het geen eens hoeft. Ik dacht, dit ga ik anders oplossen. En toen heb ik Spice PR opgericht. Zo is Spice PR begonnen. En toen heb ik Koeberg Communicatie en PR. Want dat is het bedrijf wat ik in 97 geloof ik heb opgericht.
Ja.
En gestart. Toen heb ik daar op een gegeven moment dus dit naast gezet. Koeberg heb ik toen als een high-end merk neergezet. En Spice PR wat meer hip en happening. En in zekere zin is dat nog steeds zo en werkt dat goed. En heb ik daar bij allebei een hele goede zakenpartner bij gezocht.
En ben je bij beide nog betrokken?
Nee, bij Koeberg niet meer, maar bij Spice wel.
Ja, ja. En in die tijd, want hoe hou je die ballen in de lucht? Hè? Als je de Spice PR hebt, je hebt je eigen bureau, je hebt mensen werken, je doet nog allerlei dingen ernaast. Wat is jouw geheim om die ballen allemaal in de lucht te kunnen houden?
Nou, ik kan goed delen. En... ik zoek altijd mensen die eigenlijk beter zijn dan ik zelf, bij voorkeur.
Nou ja.
Daar ben ik niet bang voor. Ik vind dat juist fijn. En du moment dat zij dan zo'n kar kunnen trekken, dan gaat dat lopen.
En vind jij het niet erg om een stap opzij te doen?
Nee, totaal niet. Wat ik zei, ik hoef niet in de schijnwerpers te staan. Daar gaat het mij niet om. Het gaat mij erom dat we iets succesvols neerzetten.
En ben jij in die periode waarin je groeit en bloeit, blijf je dan zelf ook nog de adviseur voor een Louis Vuitton of voor anderen? Of is dat, heeft zich dat getransformeerd naar iemand die meer bedrijfsmatig, misschien wat meer op de achtergrond?
Ja, nu
stuurt.
Zit ik heel veel op de achtergrond. Ja. Maar in het verleden heb ik natuurlijk zelf ook, ik geloof erg met in het gegeven met je high heels in de modder staan.
Ja.
Nee, dat heb ik absoluut gedaan. Ja.
Waren er voorbeelden, rolmodellen voor jou in die periode waarin jij al deze ondernemingen opzet, waarvan je zei van daar sparde ik vaak mee, of daar keek ik tegenop, of daar heb ik van geleerd?
Nee, eigenlijk totaal niet.
Nee.
Nee, er zijn weinig voorbeelden in mijn leven geweest. En ik hoop dat ik andersom dat wel voor anderen misschien mag zijn. Ik vond mijn oma, en als je dan toch een voorbeeld moet noemen, mijn oma, iemand die zeer tot mijn verbeelding heeft gesproken altijd. Zij was schilder, kunstschilder. En ging haar eigen gang. Dat was een oma in spijkerbroek. Nou, misschien is dat nu normaal, maar in die tijd was dat spectaculair. Dat vond ik wel cool. En zij deed gewoon haar dingen die zij dacht zoals ze moesten. En toen ik in Rotterdam woonde en werkte, was ik lid van de Rotterdamse Manege.
Ja.
En daar hadden we de woensdagavondclub. En daar zaten een paar dames van 60 plus, die nog iedere week gingen paardrijden. Nou, dat vond ik ook fenomenaal. Iedere week paardrijden en iedere week vol in de make-up, de hair en de alles. En ik dacht, ja, zo wil ik wel oud worden.
Dat waren wel
dus in die zin. Ja, ja. Maar dat heeft dan meer te maken met persoonlijkheid dan met carrière.
Ja. Er waren geen mensen om jou heen. Dat pad zie ik ook vormen. Daar heb je helemaal je eigen route eigenlijk gekozen.
Ja. Ja, en again, ik sta aan en ik sta open. En ik zie wel wat er komt. En ik laat veel op me afkomen. En dan kies ik die routes waarvan ik denk dat die het beste voor nu bij me passen.
We nog eens even naar die routes kijken. Hè? En zo rond 2007 lijkt je ook weer een hele mooie route op te gaan. Namelijk, dan koop je een oude boerderij. Als ik het goed heb. Was dat ook zo'n route waarvan je zei, hey, die kwam op mijn pad en die ging, daar ging
je
ik
bedoelt
eens
in Mantingen. Ja, Mantingen. Ja, 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 ja. Nee, ja, die heb ik net toevallig, ben ik die aan het verkopen. Nee, zo zou je dat wel kunnen zeggen. Wij woonden met twee kindjes in de Amsterdamse binnenstad. Prachtig. Maar En ik werkte heel erg hard. En op een gegeven moment was de achterbuurman, was jarig, ik zal het nooit vergeten. En ik gaf toen voor mijn beste vriendjes had ik een rondvaartboot gehuurd. Of een boot, zo'n notarisboot. En we hadden even van tevoren een borreltje. En toen kreeg ik de volgende dag een briefje van de achterbuurman, een klacht. Want het was zo lawaaierig geweest, want ik had zo hard gelachen. En ik vond dat zo'n afknapper. Toen dacht ik, het is toch ook niet te geloven. Ik ben nooit thuis. Eén keer vier ik mijn verjaardag. En dan krijg ik als klacht, u lacht zo hard. Dacht ik, het is wel goed met iedereen. Ik ga op zoek naar een huisje in de Drentse bossen. In de Drentse wildernis. Waar ik zo hard kan lachen als ik zelf wil.
Dat is toch wel een stap.
Ja, nou, in die tijd had je net Google Maps. Dat kunnen de jongeren onder ons zich niet voorstellen. Maar dat was een big thing. En ik had bedacht van, ja, als ik nou max 2 uur reizen van Amsterdam iets ga vinden wat ik mooi vind, dan kunnen we in het weekend daar zijn en daar tijd spenderen. Lekker in mijn oude kloffie en gaan. En toen had ik een kringetje gemaakt van hoe ver dat zou zijn. En toen zijn we de eerste seizoen, zomer, zijn we gaan kijken in waar willen we zitten. En toen werd al snel duidelijk voor mij dat Drenthe het zou worden. En toen zijn we het tweede jaar zijn we gaan zoeken waar dan in Drenthe. En toen kwam ik in Mantingen terecht. En dat was een fantastische keus. Intuïtief, zo je noemen wilt.
En daar heb je een prachtige plek gevonden. Waar ga je, die ben je nu mee aan het verkopen. Maar daar zijn jullie met het gezin. En jij zelf misschien ook vele weekenden.
Ja.
Hebben jullie daar doorgebracht.
Ja, met heel veel plezier.
En was dat ook voor jou een startpunt? Omdat jij ook heel duidelijk aangeeft. Ik ben iemand die intuïtief kansen ziet links, rechts. En dan besluit of ik daar iets mee ga doen. Was dat ook een start van ook weer een nieuwe fase. Niet alleen het huis in het bos, maar ook alles wat erna kwam.
Ja, wellicht, maar dan niet bewust. Je weet het niet altijd, hè, wanneer een fase begint en wanneer een fase eindigt. Maar in ieder geval, ik ging daar heel veel tuinieren. En dat is een heerlijke manier om je gedachten te ordenen en nieuwe ideeën te krijgen. Dat werkte voor mij heel goed. En op een gegeven moment toen werd ik daar benaderd door de buren 800 meter verderop. Die een oud eethuisje, natuurkampeerterrein hebben. En zij gaven aan dat het te koop was. En toen hebben we dat gekocht. En dat was eigenlijk wel de start van een nieuwe fase. En dan zou je dat kunnen omschrijven als dat daarvoor was ik een pleaser, een zakelijke pleaser. En wilde ik dat bedrijven het goed hadden. En toen ik dat natuurkampeerterrein overnam en heb opgeknapt en daar iets leuks van gemaakt heb, zag ik hoe ongelooflijk leuk het was, hoe rewarding het was om te zien hoe blij mensen daar werden als ze daar waren. En eigenlijk de zondagochtend daar zijn was bij zo'n spreek het mooiste moment. Want iedereen was zo dankbaar en vond het zo leuk om daar even te kunnen opladen in de natuur. En toen dacht ik, nou wauw, dit is fantastisch, dat wil ik meer. En toen ben ik een aantal jaar daarna, heb ik nog een landgoed, mag ik zelf zeggen. Een natuurkampeerterrein van 20 hectare ook in Drenthe gekocht.
Zo.
Om op grotere schaal te kunnen doen wat we bij de Vossenheugd in Mantingen zijn begonnen.
Dus voor jou was dat een moment waar je zei, ik was een pleaser. Ik hielp bedrijven, ja. Dat vond ik belangrijk. Daar haalde ik voldoening uit. Verraste jou dat eigenlijk je merkt, hé, maar ik krijg minimaal net zoveel voldoening uit mensen blij maken eigenlijk?
Nou, als je mij toen ik jong was had gezegd dat ik campingdirecteur zou worden, dan had ik gezegd no way.
Ja, want
ik verbied ook iedereen om het een camping te noemen. Het is een natuurkampeerterrein. Kijk, dat is een heel ander verhaal.
Zeker.
Grote wildernis. Nee, dat had ik nooit gedacht. Maar er is zoveel in mijn leven wat ik nooit had verwacht. Maar wat wel heel erg mooi uitpakt.
Ja, want je zegt het natuurlijk zo even achterloos. Nou, toen hebben wij dat gekocht. Een eethuis en een natuur... Hoe zeg je het? Een natuur...
Kampeerterrein.
Maar dat is nogal wat. Want hoe zo'n vraag komt op je pad. Hè, dat daar, ja, dan staan de sterren blijkbaar zo dat je die vraag krijgt.
Ja.
Maar vervolgens doe je het ook.
Ja.
Kun je daar even iets meer over vertellen? Van welke afwegingen maak je dan? Met wie praat je daarover?
Ja, voor
maak
mij
je dan een plan? Ja. Hoe gaat zoiets?
Voor mij, it goes naturally. Voel dan dat iets is wat potentie heeft, waar behoefte aan is, wat ik zelf leuk vind om te doen. Dan ga ik daarna wel even de berekeningen maken of dat het is leuk dat het goed voelt. Maar is dat financieel ook een verstandige keus om dat te
zelf,
doen?
Ga je zitten?
Ja, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Daar kan je heel ingewikkeld over doen.
Maar dat
kan je heel ingewikkeld maken.
Je
kan het hele leven heel ingewikkeld maken. Maar ik hou ervan om het simpel te houden. En nou, dan kijk ik van, ja, denk ik dat ik dat ga redden. Hè? Ik ga dan mezelf challengen.
Mm-hmm.
Dan gaat me dat lukken, ja of nee? En dan ga ik ervoor.
Vraag je nog aan mensen om daarop te reflecteren? Of neem je die?
Ja, maar niet zoveel als menige ander doet.
Dat doe je eigenlijk zelf?
Hoor. Ik nogmaals, als ik vertrouwen in iets heb, dan... als ik ergens geen kennis van heb, dan haal ik die kennis in huis uiteraard. Maar een rekensom maken, ja, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Dus dat doe ik zelf.
Maar je hebt dan die bedrijven, je hebt een prachtige plek in Drenthe, een eethuis en een natuurplek.
Ja.
Is dat dan ook weer een kwestie van daar dan vervolgens de goede mensen neerzetten om het te laten bloeien?
Ja, en dat is ook wel weer een vak apart. Hè? Want dan wat ik dan doe, als ik iets nieuws begin, dan ben ik ben een hele goede bouwer. Dat vind ik ook leuk, daar ligt mijn kracht. Dus dan ga ik daar zitten, intensief zitten. Nu ook Landgoed Mariahoeve. Daar ben ik dus een groot deel van mijn tijd. En dan ga ik zorgen dat ik dat ga kneden. Net zolang totdat het is wat ik wil. En dan kan ik het weer wat meer loslaten op naar het volgende project.
Daar zit jouw kracht, het bouwen. Je duikt erin, je gaat er zitten. Je zorgt dat er goede mensen aan boord zijn.
Ja.
Zodat het kan gaan vliegen.
Ja, dat is mijn... mijn ding.
En in Drenthe, het eethuis, dat vliegt inmiddels.
Ja,
en,
zeker.
En dat betekent dat er toen ruimte kwam eigenlijk voor een volgend project. Je noemde het al even Landgoed Mariehoven.
Ja, dat is geweldig.
En dat is, daar heb jij nu, daar ben je aan het bouwen nu.
Ja,
daar zit
dat
je.
Is op dit moment, dat is dit is moment. Dat mijn, ja, mijn jongste kindje. Min of meer. Ja. En ja, dat is fantastisch. Dat is 20 hectare wildernis. En ik denk dat 95% van de mensen die er komt, die komen terug. Zoals ook bij de Vossenheugde overigens. Ja.
Dat is iets wat voor jou belangrijk is, denk ik. Als je mensen een mooie tijd wil hebben, dan dat dat iets duurzaams, een duurzame relatie
nou
ontstaat.
Ja, je ziet dat het werkt. Ja. Het is een, op het moment zelfs boeken ze bij, dat ze langer blijven. Ik zie dat het werkt, ik zie dat het iets doet. En ik zie ook, en dat is dan een beetje jammer natuurlijk, maar dat er meer en meer behoefte in de samenleving is voor dit soort plekken.
Ja. Is dit zo'n angel investor project? Of zou je dat hier niet onderscheiden?
Nee hoor, nee.
Dit is een mooi project van jou. Wel een business project, maar wel vanuit een wens om mensen
correct,
te maken.
Correct, ik geloof er ook heel erg in dat dingen, ook met de kunst. Hè? Je hebt grosso modo twee stromingen. De stroming die gelooft heel erg in het sponsoren van kunstprojecten.
Ja.
En ik ben meer de andere kant. Als iets echt toegevoegde waarde heeft, ja, dan moet het op een of andere manier zichzelf kunnen bedruipen.
Ja.
Dat is natuurlijk niet met alles zo, dat begrijp ik ook wel. Maar ik vind dat we iets meer die kant op mogen met z'n allen.
Mm-hmm.
Dat voor een soort selectie. En dan de dingen die echt gekoesterd moeten worden, daar moet dan vervolgens ruim voldoende budget voor zijn ook.
Ik las ergens in een van de interviews dat je leest geen kranten. Hè?
En, nee.
En je volgt het nieuws niet.
Ja, nee, met mate. Ja, zeer. Ja.
Is dat gegroeid de loop der jaren? Want ik kan me voorstellen, als je in al die communicatiebureaus zit, ja, dan kan je bij. Maar of zat je toen zo vol in de dynamiek dat je niet anders kon?
Las ik wel veel meer de krant. Wel dat ik het af en toe, dat geloof je ook weer niet, maar een week later ging lezen. Dacht ik, nou, dan hebben we het al gehad.
Is het voorbij al?
Is het voorbij?
Is het meer?
Dan zie ik wel weer wat het is. Maar ja, in die zin ben ik wel een beetje wereldvreemd. Maar uiteraard blijf ik wel aangehaakt op de grote topics.
Mm-hmm.
Maar ik vind het zonde om mijn energie in die waan van de dag te stoppen. En in... Kijk, het is ook maar een selectie van wie bepaalt wat belangrijk is. En als PR-persoon, PR-professional weet ik maar al te goed. Het is een willekeurige selectie van dingen waar je je dan druk om gaat maken. En je emoties, je gedachten, die kun je heel goed positief inzetten. Maar ze kunnen ook je grootste vijand zijn. En wat hebben we eraan als je alleen maar zorgen gaat maken? Dat schiet allemaal niet op.
Nee.
Dus vandaar dat ik het graag terzijde schuif en mijn focus. Focus is heel belangrijk in het leven.
Is dat iets wat wel bij, als een rode draad door je leven loopt?
Nou, het past goed bij mij, ja.
En,
ik kan
en focus,
goed focussen.
Energie,
focussen op een bepaald doel, op een bepaald project. En dan knappe jongen die me er dan vanaf houdt.
We hadden het net even over, je hebt zelf niet per se rolmodellen, hè, waarvan je zegt van nou, dat was iemand waar ik. Maar er zijn heel veel mensen die jou benaderen. Hè, om eens mee te denken, om misschien te helpen, te investeren.
Ja.
Wat geef jij zaken mee aan jonge mensen die met hun ambitie bezig zijn, die vooruit willen, die misschien tegen grenzen aanlopen? Zijn er dingen waar je zegt van dat zijn eigenlijk al dingen die ik meegeef aan jonge mensen?
Nou ja, dat het allemaal niet vanzelf gaat. Dat het eigenlijk niet zo moeilijk is.
Mm-hmm.
Maar dat het een kwestie is van keuzes maken. En dat het een kwestie is van je energiemanager de juiste kant op. En de juiste keuzes maken. En het vervolgens doen. Een goed plan is één ding. Een goede executie is een tweede. Nou, heel veel plannen zijn dan niet goed. Dat kan je zo zien.
Ja.
Dus je hebt er één A4'tje nodig. Dan zie ik al of iets, of ik denk dat iets potentie heeft, ja of nee. Nou, als iets geen potentie heeft, zou ik er ook geen energie in stoppen. Als het wel potentie heeft, ja, dan moet je dan moet je aan de slag, dan moet je aan de bak.
Maar is keuze maken een vraagstuk waar veel mensen tegenaan lopen? Dat ze te veel willen? Of juist niet helder genoeg een richting kiezen?
Nou, ik vind dat veel mensen onvoldoende zichzelf helemaal geven. Dat is wel iets wat belangrijk is om te slagen. Je moet er echt voor gaan. En als je dan ook nog en wil televisie kijken en een gezinsleven en al je vriendinnen en sporten en even niks doen en
ja, dat is te veel.
Ik vind dat de vanzelfsprekendheid die we hier in het Westen hebben over geluk, over succes, over de dingen die we hebben, die is gevaarlijk. Mm-hmm. Dat maakt ons te weinig weerbaar. Je moet tegen een stootje kunnen.
Ja. En dat is iets wat je meegeeft aan jongeren die met jou komen praten. Van maak er een keuzes en ga er echt voor. Dat is eigenlijk denk ik de kern als ik jou zo hoor.
Ja.
Als jij nou zo terugkijkt op jouw zeer indrukwekkende leven zou je tot nu toe kunnen zeggen. Al ben je nog hartstikke jong. Waar ben je trots op? Waar ben je het meest trots op? Is er iets wat naar voren komt en zegt nou dat daar?
Ja, wat ik eigenlijk wel heel leuk vind is dat ik nog zo vol plannen en energie zit. En als ik om me heen kijk, zijn veel van mijn leeftijdsgenoten gaan richting de geraniums. Maar ik heb dat gewoon helemaal niet. Ik zit nog vol plannen. En jullie podcast is Grenzeloze Ambitie. Ik ben op dit moment bezig met het verwerven van wat vastgoed in India. En daar ga ik een paar prachtige, als het allemaal lukt, prachtige projecten doen op het gebied van erfgoed en natuur.
Zo.
Want wat je misschien ook hebt gezien als een soort rode draad is cultuur en natuur.
Ja.
Cultuur, natuur en in het Engels gaat die lekkerder. Ja. Culture, nature en future.
Oh ja.
Dat zijn eigenlijk de drie key drivers die ik heb om bezig te zijn.
En die future? Die...
Ja, de erfgoed en natuur te bewaren voor de toekomst.
Dat is iets waar jij toekomt, waar jouw ambitie...
daar ben ik druk mee bezig.
Hoe kom je op zo'n volgend project dan? Je gaat internationaal nu, begrijp ik.
Ja, niet alleen naar India overigens. Maar ja, nou, ik heb de tijd ervoor. Mijn kinderen zijn uitgevlogen. Ik heb overal goede teams staan. Dus ik dacht, wat zou ik... Ik vind het... Ik reis dolgraag. Wat zou ik? En er is daar zoveel te doen. En het is er lekker weer. Dus in de wintermaanden ga ik veel meer die kant op en daar mooie dingen op starten. Ja.
Weet je, vol met plannen en ambitie dus nog. En als je dan in Nederland bent, dan ben je vooral te vinden in het mooie Drenthe.
Voor een deel in Drenthe en een ander deel in Amsterdam.
In Amsterdam.
Ja.
Sylvestre, ik wil je ontzettend bedanken voor jou. Wat je ons mee hebt genomen door jouw reis tot nu toe. En je lessen die je met ons hebt willen delen. Ik wens je heel veel succes met alle projecten die je doet. Of het nou is in Mariahoeve of straks in India. En heel veel dank voor jou voor het gesprek.
Graag gedaan.
Hey, dank voor het luisteren naar Met Grenzeloze Ambitie. Ik hoop natuurlijk dat je bent geïnspireerd en wellicht je eigen grenzen gaat verleggen. Als je nou geen enkele aflevering wil missen, dan kun je natuurlijk het beste abonneren. En het zou helemaal tof zijn als je deze podcast 5 sterren wilt geven. Super thanks en tot de volgende keer.